is Radio Oras, de Molukse stem in Amsterdam en omstreken. Wij zijn iedere zondagavond te beluisteren tussen 8 en 9 uur. Op de kabel 103.3, in de ether 106.8.
Slamat malam, goedenavond, lieve luisteraars. Vanavond kunnen jullie tot 9 uur bij Radio Oras luisteren naar Markiza, het programma over passie en drijfveren. Topsporter Jean-Paul Montanus staat op dit moment bovenaan de wereldranglijst paratafeltennis en werd onlangs Europees kampioen. Met deze gouden EK-plak kwalificeerde hij zich direct voor de Paralympische Spelen van Tokio 2020. Jean-Paul vertelde eerder al bij Markiza over zijn weg naar en zijn ervaringen op de Paralympics van 2016 in Rio, waar hij echt net naast de medailles greep. Jean-Paul is vanavond in de studio en we gaan zo dadelijk horen hoe hij zich klaarmaakt voor Tokio. Hoi Jean-Paul.
Hallo.
Maar eerst dit nog. 26 september zijn de Molukken getroffen door een zware aardbeving. Hulpacties zijn gestart, groot en klein. Zo heeft Stichting Titane een noodhulprekening geopend. Zo dient de PvdA in de gemeenteraad van Middelburg komende donderdag een motie in om 1 euro per inwoner van Middelburg over te maken naar het Rode Kruis. En organiseert Stel Department op Eiburg zaterdag 12 oktober van 2 tot 6 een eventje om geld in te zamelen. En Stel Department roept overigens hiervoor ondernemers op die tijdens het event hun diensten willen aanbieden en de opbrengst daarvan willen doneren. Ook Sonja Lilipali kwam direct in actie voor de slachtoffers op Ambon. En we hebben Sonja aan de telefoon.
Goedenavond, Oesie Sonja.
Goedenavond.
Hallo.
Hallo.
Fijn dat je even tijd vrij kon maken om ons een update te geven over de situatie op Maluku.
Nee hoor, ik doe het graag, want ik vind dat iedereen moet weten wat er gaande is. En we moeten gewoon de krachten bundelen en allemaal werken aan heel veel gelden voor de Molukken.
Ja, hoe is de situatie nu?
Het rommelt enorm. Vanaf vorige week zijn al meer dan 900 naschokkingen. Dus de eerste aardbeving, die was op de Richter van, op de schaal van Richter 6.5.
Mm-hmm.
Als dat het enige was geweest, dan kon je nog alles herstellen. Maar elke dag zoveel natrillingen, zoveel naschokken, het wordt alleen maar erger. Het is erg, heel erg. Maluku is er heel erg aan toe. Ja.
Ja. En heb jij zelf ook familie wonen op Ambon bijvoorbeeld?
Alleen maar. Mijn ouders, mm-hmm. mijn vader en moeder zijn de enige hier in Nederland. En al hun broers en zusters wonen op Ambon.
Mm-hmm.
Dus ja, dan kun je nagaan. En als het grote families zijn, kun je nagaan hoe groot mijn familie is daar. En dat is ook mijn drijfveer. Ik heb nog een Mama Tua daar. Mijn oudste zus van mijn van mijn moeder.
Mm-hmm.
Ver over de 90. En nog een jongere zus, iets tegen de 90. En dan mijn eigen moeder hier in Nederland. Nou, dat is als je ziet hoeveel verdriet ze daarvan hebben.
Ja, ja.
Ongelooflijk.
Ja. En hoe is het dan nu met jouw tantes?
Nou, die hebben zich in Brussel. Ze zijn bedlegerig. Mijn Mama Tua is bedlegerig. Mijn jongere tante niet, maar die kan niet zo goed lopen. Ze waren in eerste instantie gevlucht in de bergen van Ambon.
Mm-hmm.
Maar ja, besefte wel dat dit ook niet. Ze zaten met 10 mensen in één huis.
Ja.
En op een gegeven moment was het weer wat rustiger. En toen hebben ze besloten naar beneden te gaan. En hebben zich eigenlijk nu berust in hun lot. Als het zo moet zijn, dan maar hier.
Ja.
En dat is hard hoor. Dat komt binnen. Dat komt heel hard binnen.
Ja. Hoe is dat voor je moeder? Ja, zij zit hier.
Heel zwaar. Vraagt er continu naar. En ja, ik merk gewoon dat ze ook heel veel stress van heeft. En dat is niet goed voor zulke oude mensen.
Nee.
Maar ik heb vandaag alweer een videocall met haar zusters gehad. En ze hadden op hun manier toch wel een beetje lol. Maar je zag toch wel enigszins... Ja, maar je zag er wel enigszins angst dat continu in je ogen zitten.
Ja, toch angst weer voor zo'n naschok.
Ja, en dan vanmiddag tijdens het gesprek was er weer zo'n schok. En die bleek 4,4 te zijn. Nou, dan zitten wij hier al rechtop in bed.
Ja.
Maar dan hoor je op een gegeven moment, bedoem.
Ja.
Ik zeg, wat is dat?
Ja.
En dan zeggen ze nu, oi, tot dan Nagoya.
Ze zijn bijna inmiddels alweer gewend, lijkt wel dan.
Ja, ik zie het meer als een stukje trauma.
Ja, ja.
Goh. Als je elke dag zoveel... En je kan niks doen, hè? Je ligt op bed.
Ja.
Dat is heel erg. Ja.
Goh, jee. Hey, maar hoe is het idee ontstaan? Want je bent een actie gaan ondernemen.
Klopt. Nou, ik moet even vertellen met wie ik dat samen doe. Mm-hmm. Hanneke Lamé, een Nederlandse vrouw op Ambon. Daar woont ze sinds 4-5 jaar, geloof ik.
Mm-hmm.
En nadat die beving is geweest... zag ze al wat buurtgenoten bij haar op het pleintje met een zeil zitten. En die zaten er maar. Helemaal geen eten, niet. Zij was toen aan het koken. Heeft haar hele hebben en houden meegenomen naar die tent toe. En hebben ze samen gedeeld. De volgende dag was dat plein helemaal vol met mensen. Dus ze heeft zoiets van, ik moet ze toch wat eten geven.
Hmm.
En toen raakte het geld zo'n beetje op. Hanneke raakte enigszins in paniek van, oh hemel, wat moet ik nu? En schreef op Facebook, please help Ambon. En zo is haar actie begonnen. Wetende, want ze is heel transparant in haar werkzaamheden, dat het geld wel op de juiste plek terechtkomt.
Ja.
Dat ze heel veel passie heeft en heel veel liefde. En dat raakte mij.
Ja.
Daarnaast mijn tante natuurlijk. Mijn moeder, die er ontzettend veel... last van heeft, zeg maar zo.
Ja.
En ik ben zelf net terug. Ik ben in december in Ambon geweest. Dus dat gevoel van kennen van, dat is nog steeds aanwezig.
Ja.
En toen heb ik zoiets van, maar ik moet wat doen. Al is het maar voor mijn moeder, al is het wat voor mijn tante. Ik moet wat doen. Ik heb Hanneke een hele poos eerst nauwlettend op de voet gevoeld. Maar ze was heel transparant, hè, wat ze heeft en wat ze ermee doet, met wie, wanneer en waarom.
Ja.
Ja, dat sprak me aan. En ik ken haar helemaal niet, hoor. Ik heb haar aangeschreven via Facebook. En op een gegeven moment zei ik van, joh, wat denk je? Heb je meer geld nodig? Zegt ze, ik ga dit niet redden in mijn uppie.
Nee.
Ja, en toen had ik zoiets van, dan moet ik groots denken, groots handelen. Ik kan wel geld gaan inzamelen en ik kan 1000 euro bij elkaar gaan halen. Maar dat is nooit voldoende.
Nee.
Dus heb ik zoiets van, ik moet het groots aanpakken. En toen dacht ik meteen, een benefiet, dat is op zijn plaats. En binnen 24 uur was dat geregeld.
Zo, dat heb je nou vlot gedaan. Mag menig evenementsbureau een puntje aan zuigen.
Ja, ik heb genoeg kennis en ervaring uit die branche en uit eigen functie uiteraard.
Ja.
Maar binnen 24 uur had ik een locatie.
Okay.
En binnen 48 uur had ik een groep mensen die mij wilden ondersteunen. Ieder met haar en zijn expertise. En we werken allemaal heel snel, korte lijnen, alles gaat via de WhatsApp.
Ja.
En als er toch nog dingen waren die niet duidelijk waren, zeg ik bel me of weet ik veel wat. En omdat we elkaar niet kennen, hebben we volgende week een bijeenkomst, even een stukje kennismaking, maar ook... waar staan we? Wat moeten we nog doen? Maar we hebben zoveel aanbod gehad van bands. Wil je niet weten?
Oké.
Okay. Zo open. Ik moest nee verkopen.
Ja. En wat en wanneer en waar gaat het allemaal gebeuren?
Het wordt gehouden op 2 november aanstaande.
Mm-hmm.
En het wordt gehouden in de Veluwehal in Barneveld. Mm-hmm. Lekker centraal en lekker voor iedereen goed bereikbaar.
Ja.
En we hebben 2 zalen. Alles is afgehuurd.
Oké.
Okay. Echt alles. Elk hoekje van de Veluwehal hebben we geregeld. Plus de sporthal. En het wordt geen pas en malm iets.
Nee.
Maar wel een bijeenkomst met, laten we stilstaan bij het feit dat ons volk heel veel pijn en hoe noem je dat, ellende heeft.
Ja.
En eigenlijk heel grof gesteld, wij moeten geld hebben en heel snel.
Oké, dus het is op 2 november. Maar wat als mensen niet op 2 november kunnen? Kunnen ze misschien nog op een andere manier steunen?
Ja hoor. Ik heb nu een lijst heb ik ontdekt op Facebook. Iemand heeft keurig alle activiteiten die vanaf nu af aan plaatsvinden. Heeft het allemaal gedateerd. Dus wij wisten het genoemd in een overzicht. Dus wij weten nu, hey, 9 november is het daar. Oh, ja, okay. dan is het daar. En ja, we hebben een onderlinge afspraak, althans met enkele Fransen heb ik dat gedaan van joh, niet in elkaars vaarwater gaan zitten. Als ik 2 november wat heb, niet wat anders gaan organiseren. Nee. We moeten geen concurrenten van elkaar zijn. Integendeel.
Ja, je moet elkaar aanvullen.
Je moet het aanvullen, klopt. Ja. Ja.
Dus Oezie Sonja, 2 november?
Veluwehal in Barneveld.
Oké. Heel erg bedankt voor jouw telefonische bijdrage. Heel veel succes nog voor bij de voorbereidingen, et cetera. En we zien elkaar dan.
Prima.
Oké.
Dankjewel voor de tijd, hè?
Ja hoor. Doeg.
Okay, dag.
Gandong, mari gandong, mari jua aleo. Beta mau bilang ale, katong dua, satu gandong. Hidup ade deng kakak, sungguh manis lah.
Sanang seng boleh kas tinggal saudara Darah seng parlente, saudara baku kele Kalau jatuh nanti panggil moyang semua datang kele Sejarah jelas, identitas su jelas Alif huru Melanesia katong bangsa high class Hukum ada selalu ada kau jaga katong Dimana saja katong satu
Gadong
Ale deng beta mesti bangga deng budaya Nala etis apa lewat bikin Maluku ada Mitos sejarah katong mesti tetap jaga Adat es tunjuk akan katorang jaga akan Jaga deng darah jam bikin takaruang Bilang katong satu bangga Maluku bangga Alipuru Satu gandong katong maju
Hidup ade deng kakak
Ya Jean-Paul, welkom in de studio. Dit is de derde keer alweer, hè?
Ja. Ja. Ja, ik vind het ook weer leuk om terug te zijn. En, hartstikke bedankt voor de uitnodiging.
Ja. Ja, je mag iets dichter bij de microfoon zitten.
Ja, oké.
Okay. Ja. Hey, dit nummer, wat je trouwens nog op de achtergrond hoort, hè, dat is van Arlestita. En dat is ook één van de nummers die jij in 2016 hebt laten horen. Weet je dat nog?
Ja, dat weet ik nog. Het is één van mijn favoriete nummers. En erg leuk dat jullie dit nummer weer draaien nu.
Ja, ja, ook heel toepasselijk natuurlijk. Hè? Net met wat er is gebeurd onlangs op de Molukken. Heb jij familie of vrienden op Maluku of op Ambon?
Ja, ik heb wel familie wonen op Ambon. Mm-hmm. Maar ik heb geen slecht nieuwsbericht gehad. Dus ik ga ervan uit dat hun niks is overkomen.
Ja, ja, geen nieuws is goed nieuws.
Ja.
Laten we maar zeggen. Ja. Hey, maar laten we beginnen je eerst te feliciteren met de eerste plek op de wereldranglijst. Je Europese titel en daarmee ook de kwalificatie voor de Paralympics in Tokio volgend jaar. Nou, wij zijn natuurlijk ongelooflijk blij, dat snap je wel. En ook heel erg trots. Maar hoe blij ben jij zelf?
Ja, ik ben natuurlijk enorm blij. Het is altijd een druk om je te kwalificeren voor zo'n groot toernooi als de Paralympics. En als je dan je direct weet te plaatsen door Europees kampioen te worden en je daardoor daarna geen stress meer hebt, mm-hmm. is het eigenlijk heel erg fijn.
Ja, ja, er gaat echt iets van je schouder af.
Ja, het was, het EK was echt iets waar ik het hele jaar naartoe aan het werken was. En ik heb dit jaar 5 toernooien gespeeld. En dan met het EK als hoogtepunt. En als je daar dan goed weet te presteren, ja, dat is natuurlijk fantastisch.
Ja. En was je erg gestrest?
Nee, dat viel op zich wel mee hoor. Maar je bent toch altijd, je vraagt je wel elke keer af van hoe zal ik het dit jaar gaan doen? Mm-hmm. Want dit was mijn 5e EK. En ik heb in het verleden best al wat redelijke prestaties behaald. En dan is het altijd nog maar de vraag of je dan weer weet te evenaren.
Ja, ja.
En gelukkig is dat gelukt.
Ja, precies. Inderdaad, je hebt je toch zelf toch maar weer mooi neergezet. Je bent een topsporter. Ik weet het. Een paar jaar geleden mocht ik dat niet zeggen. Nu mogen we echt met recht jou topsporter noemen. Paratafeltennisser. Oftewel tafeltennisser bij de minder valide. En voor degene die de vorige uitzendingen niet heeft kunnen beluisteren, wat is precies jouw beperking?
Ik ben geboren met cerebrale parese. Mm. Dit is een halfzijdige hersenverlamming. En dat is ontstaan door een zuurstoftekort bij de geboorte. En daardoor is de rechterkant van mijn lichaam minder ontwikkeld. En heb ik een mindere balans, kan ik mijn arm en been minder goed aansturen. En dit heeft uiteraard ook invloed op het dagelijks leven en op mijn tafeltennisspel. Omdat mm-hmm. ik minder snel kan bewegen achter de tafel.
Oké. Laten we beginnen bij het dagelijks leven. Hoe ziet dat er dan uit? Wat betekent dat voor jou?
Nou, eigenlijk alles wat je met 2 handen moet doen, dat is voor mij lastig. Mm-hmm. Omdat ik mijn rechterhand beperkt kan gebruiken. En hierbij moet je bijvoorbeeld denken aan eten met mes en vork. En zoals ik al zei, alles wat je met 2 handen, waar je dat voor nodig hebt.
Ja, of een blikje cola openen lijkt me ook lastig.
Nou, dat gaat nog wel met 1 hand. Maar bijvoorbeeld een fles open draaien of een dienblad vasthouden met mm-hmm. drinken. Ja. En dat soort dingen.
Ja, ja, ja. Hey, en een paar jaar geleden hebben we jou gevraagd wat dit betekent voor jou als sporter. Laten we even gaan luisteren.
Oké. Okay. Voor mijn spel betekent dat ik dus trager ben dan andere spelers qua voetenwerk. Mm-hmm. En dat ik dus eigenlijk moet compenseren om even goed mee te kunnen met het snelle spel. En daardoor speel ik zelf erg dicht bij tafel.
Okay.
Zodat ik niet te veel ruimte weggeef. Want anders kunnen mensen mij makkelijk uitplaatsen. Omdat tafeltennis is natuurlijk een hele snelle sport.
Ontzettend. En, je knipt het met je ogen.
Mijn strategie is dus eigenlijk om zo dicht mogelijk bij tafel zo snel mogelijk de tegenstander uit te spelen. Waardoor ik zelf zo weinig mogelijk hoef te bewegen.
En is er in jouw tactiek wat veranderd? Of is dat nog steeds hetzelfde?
Nee, mijn spelsysteem en tactiek zijn nog wel steeds hetzelfde gebleven. Mm-hmm. Alleen ben ik wel sinds februari dit jaar met ander materiaal gaan spelen. En dat zijn noppenrubbers met korte nopjes erop. Normaal heeft een tafeltennisrubber noppen naar binnen en is het glad. En daar kan je veel effect mee geven, zoals topspin en speel je dus.
Je hebt hem niet toevallig bij je nu.
Nee.
Wat jammer nou. Mm.
Ja, nee, dat heb ik niet. Maar het is zo dat met de korte noppen kan je beter smashen. Dus dat is hard slaan, vlak slaan zonder effect. En ballen terugblokken. Dus als mensen tegen jou gaan aanvallen, dat je heel goed terug kan blokken. En dat is mijn spelsysteem. En mm-hmm. daarom ben ik dus op die rubbers overgegaan.
Mm-hmm. Ja. En daarvoor?
Daarvoor had ik normale rubbers waar de meeste mensen mee spelen. En dat is geschikt voor spel met veel effect, veel spin, topspin. En
Wat bedoel je met spin?
topspin, dat is eigenlijk dat je de bal aanvallend speelt met een spin, een effect dat de bal naar voren draait. En naar voren wegschiet, wat het lastiger maakt voor de tegenstander om de bal terug te slaan. En wat voor jou ook meer veiligheid geeft om de bal op tafel te slaan. Want door de topspin daalt de bal sneller. En je kan het eigenlijk tegen alle effecten spelen. Dus dat is dan een slag die je het beste kan doen met noppen naar binnen. Want daar kan je veel effect mee geven. Maar bij mij is het zo dat ik liever een vlakke slag speel. De smashball. En daar is noppenrubber eigenlijk heel erg geschikt voor. Omdat je dan minder last hebt van effect. En een gemakkelijker vlak kan slaan.
En moest je dan ook echt omschakelen? Is dat dan echt heel anders spelen?
Ja, dat is echt heel anders. Ook voor de tegenstander. Ik heb op mijn backhand een trage rubber. Waarmee ik het spel meer vertraag. En op mijn voorhand een snelle rubber. En nu merk ik gewoon als ik ga blokken. Dat ik een hele lastige bal geef voor de tegenstander. En vroeger, toen ik normale rubbers had. Waren de ballen zeg maar gewoon makkelijker voor de tegenstander en moest ik hem gewoon vaker terugslaan. En nu maken zij sneller fouten.
Ah. Maar zijn dit ook dit soort dingen ook de dingen die jij uit videofragmenten van je tegenstanders haalt wanneer je hun tactiek bestudeert?
Ja, doe inderdaad ook videoanalyse en dan ga ik de zwakke punten van mijn tegenstander bestuderen. En dan kijk je bijvoorbeeld, heeft hij een mindere backhand of een mindere voorhand? Is hij zwak bij ballen op het lichaam? Of heeft hij moeite met naar de zijkant te bewegen? En daar probeer ik dan mijn tactiek op aan te passen.
Nou, ik ben een beetje flabbergasted.
Ja, ik zie het ook inderdaad allemaal zo van links naar rechts gaan.
Precies,
en alle spins.
En, ja, nee, precies. Ja, ja. Oké. Okay, we gaan straks verder praten over tactiek en anderzijds.
Over je weg naar Tokio.
Precies.
Maar we gaan eerst naar een nummer luisteren van jou. Je hebt gekozen Good Together.
Shines, you're on the mind all the time. We are not wasting this.
Je luistert nog steeds naar Radio Oras, de Molukse omroep in Amsterdam en omstreken. Radio Oras is elke zondagavond tussen 8 en 9 te beluisteren op 103.3 FM-kabel en 106.8 FM-ether. En via internet op www.salto.nl. Deze zondagavond met het programma Marquisa, het programma over passies en drijfveren. En vanavond zit bij ons aan tafel Jean-Paul Montanus, paratafeltennisser, en hij heeft zich gekwalificeerd voor de Paralympics in Tokio van 2020.
Ja, Jean-Paul, je bent dus inderdaad gekwalificeerd, hè? Want je hebt die gouden titel gehaald op de EK. Maar stel, je had hem niet gehaald. Hoe had je je dan kunnen kwalificeren?
Ja, dan had ik me eigenlijk moeten plaatsen via de wereldranking.
Mm-hmm.
Of via het Paralympisch kwalificatietoernooi. En bij de wereldranking werkt het zo dat je dan op 31 maart 2020 bij de eerste 8 van de wereld zou moeten staan.
Oeh, dan had je deze eerste plek dus heel lang moeten vasthouden.
Dan had ik deze eerste plek inderdaad nog wel even moeten vasthouden.
Mm-hmm. Ja.
En daarnaast is het ook nieuw dat er volgend jaar voor het eerst een Paralympisch kwalificatietoernooi zal plaatsvinden.
Mm-hmm.
En de winnaar daarvan die mag ook, plaatst zich ook rechtstreeks. En dit hebben ze gedaan omdat er misschien spelers zijn die lange tijd geblesseerd zijn geweest of ziek zijn geweest en daardoor niet veel toernooien hebben kunnen spelen, maar die ze dan wel een kans wilden bieden.
Oké, okay, dus het is echt nog een laatste kans toernooi. Voor deze mensen.
Ja, een paar van mijn teamgenoten die gaan nog proberen om daar een ticket te bemachtigen.
Mm-hmm. Want zij hadden met blessures te kampen gehad?
Nee, het staat ook open nog voor mensen die nog niet hoog genoeg op de ranking staan, maar daar ook nog aan mee mogen doen en zo dus ook die ticket kunnen verzilveren.
Ah, oké. Okay. Nou, sta jij natuurlijk op de nummer 1. Dus er moet wel heel wat gebeuren, lijkt mij, toch? Maar goed, jij hebt hem al binnen, dus ja, wij hebben het eigenlijk over.
Ja.
Ja, toch? Nee. Oké. Okay. Hey, even kijken. In de voorbereiding naar Rio heb jij je studie privaatrecht op een lager pitje gezet, hè? Ben je naar Papendal verhuisd? En heb je een jaar lang fulltime je volledig op de sport gestort? En toen wij je destijds in 2016 vroegen wat je in de toekomst anders zou doen voor de voorbereiding op de Paralympics in Tokio, toen zei je dit.
Nou, ik zou het wel anders doen in mijn voorbereiding. Ik zou denk ik niet meer een heel jaar van tevoren fulltime trainen, maar hooguit een maand of 2, 3. Dat ik me toch beter kan focussen en dat ik niet die focus kwijtraak,
mm-hmm,
zeg maar. En ja, ik wil niet zeggen dat mijn voorbereiding niet goed is geweest. Ik denk dat ik een prima voorbereiding heb gehad.
Ja.
Maar met deze ervaring en ook met de ervaring van hoe het dus is om op een speler te staan überhaupt.
Ja.
Denk ik dat ik dan wel de volgende keer anders de wedstrijd ook in zal gaan.
Zeg maar. Ja, ja, maar niet meer zo'n heel jaar.
Nee, dat is voor mij persoonlijk net wat te lang.
Ja.
Ja, persoonlijk denk ik dat ik dan beter gefocust ben als ik daar 2-3 maanden van tevoren mee begin.
Ja, ja. Ja, Jean-Paul. Nou ja, je hebt gehoord hè, wat je 3 jaar geleden hebt geantwoord. Is dat nog steeds het geval?
Ja, ik had het daar natuurlijk over het fulltime trainingstraject.
Ja, op Papendal.
Dat heb ik toen voor Rio een heel jaar lang gedaan. En dat is me inderdaad achteraf wat minder goed bevallen. En dit keer wil ik inderdaad pas, denk ik, 3 maanden van tevoren beginnen met echt heel veel trainen. Dus dagelijks. Maar natuurlijk kan ik het niet maken om nu zeg maar volledig te stoppen een aantal maanden.
Gaan zitten.
En dan, ineens weer fulltime te gaan trainen. Dus ik moet wel doortrainen. Maar gewoon niet 2 keer per dag, zeg maar. Dat past niet zo bij mij.
Nu maar 1 keer per dag?
Nee, ik denk dat ik voorlopig misschien even wat minder ga trainen. Dus daar bedoel ik mee 4 keer in de week. En daarnaast zal ik ook druk zijn met mijn studie. Ik ben nog steeds bezig met mijn master privaatrecht. En ik zit nu echt in de afrondingsfase. Ik moet de scriptie gaan schrijven. En dat wil ik nu even. Daar wil ik me even op concentreren, ook voorlopig.
Oh, op je studie. Ja.
Ja.
Ja, ja. En dat is dan wel goed te combineren met 4 keer in de week trainen?
Ja, dat is goed te combineren, omdat ik mijn eigen tijd wel kan inplannen met de studie. En dat is heel goed te doen.
Ja, ja. En je zei, 2 tot 3 maanden van tevoren, dan ga ik me weer gewoon volledig op de voorbereiding storten. En 2 keer per dag trainen. En heb je het dan echt over 7 dagen in de week?
Nee, dat zal meer zijn van dat er dan stages zullen plaatsvinden, of op Papendal of in het buitenland. En dan zijn er in bepaalde periodes dat je dan dus 2 keer per dag traint. Maar dat kan ook zijn dat er weken zijn dat je 1 keer per dag traint. Maar het wordt in ieder geval een stuk intensiever dan daarvoor.
Mm-hmm. En hoe ziet zo'n training eruit?
Het begint meestal met een goede warming-up. En daarna ga je eigenlijk een aantal oefeningen spelen. En dat zijn oefeningen bijvoorbeeld waarbij je slagen gaat oefenen met afwisselen van backhand naar midden naar voorhand. En dan weer terug. Of vanuit midden naar een hoek en dan weer midden naar een hoek. Of een service oefening. Of het kan eigenlijk van alles zijn wat je maar wilt trainen.
Mm-hmm. En dan train je met je teamleden?
Ja, wij hebben dan van het Nederlands Parateam hebben we meerdere spelers. En we trainen dan met elkaar als groep. En dan hebben we ook nog sparringpartners. Dat zijn dan mensen zonder handicap die dan op een hoog niveau spelen. Waardoor zij goed met ons mee kunnen trainen. Om ons te helpen.
Ja, 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 ja.
En ga je dat alleen in Nederland doen? Of doe je dat ook in het buitenland? Vorige keer vertelde je inderdaad in je voorbereiding op Rio dat jullie ook een week in Portugal volgens mij hebben getraind om ook te wennen aan het weer en dergelijke. Is dat ook iets wat dit jaar op het programma staat?
Het is eigenlijk zo dat ik over 2 weken het gesprek heb met mijn beide coaches en de technisch directeur. En tijdens dat gesprek gaan we eigenlijk onze planning voor het komende jaar vaststellen. En dan gaan we overleggen hoe ik het zie, de voorbereiding, hoe zij het zien. En dan proberen we tot een overeenstemming te komen en een plan te maken. En inderdaad over de buitenlandse trips. Ik zou graag inderdaad volgend jaar zeker nog 2 of 3 keer naar het buitenland willen gaan om te trainen. En of dat ook in Tokio mogelijk is of in een ander land, dat moeten we nog even afwachten.
Heb je al een keer in Japan gespeeld?
Ja, ik heb in afgelopen augustus ben ik in Japan geweest. Samen met 2 andere spelers en een coach. En ja, het was eigenlijk een fantastische ervaring om daar te spelen en te zijn. Het is zo'n bijzonder land en ik heb daar een zilveren medaille gewonnen. Het was een heel erg mooi toernooi.
Dus Jean-Paul gaat terug naar Japan voor goud.
Ja, precies. Zilver heb je al binnen.
Ja, laten we het hopen.
Ja. Hey, en je zei net al, hè, je hebt over 2 weken een gesprek over de voorbereidingen. Mag je daar al iets over kwijt? Of is dit nog allemaal onder zwaar embargo?
Nee hoor, het is niks is geheim. Maar ja, we gaan dan overleggen van ja, hoe wil jij trainen? Wat wil je verbeteren aan je spel? Wat voor soort wedstrijden wil je spelen? Wil je nog aan toernooien gaan meedoen? Of wil je echt puur alleen trainen? Waar zou je willen trainen? In welke landen? Zijn er nog bepaalde sparringpartners die jij graag ziet? Of wil je dus tegen dat speciale materiaal oefenen? Zoals lange noppen, of wil jij juist tegen mensen spelen die heel snel zijn, of dat soort dingen allemaal.
Ja. Alleen al als ik luister naar van waar wil je trainen, in welke landen, ja, dan denk ik heerlijk. Van, wat zijn bijvoorbeeld landen waar je graag zou trainen?
Ja, Azië is natuurlijk wel goed in tafeltennis, dus dat is altijd mooi om daar te trainen. Maar het nadeel van die landen vind ik dat het ook erg warm is. En als je wat dichter bij huis zit, dan heb je ook de voordelen dat je zeg maar qua eten en qua temperatuur wat meer gewend bent. Dus dat zou ook een optie zijn. Het ligt er een beetje aan van wat de mogelijkheden zijn in het budget en wat de coaches ook willen. Maar dat we een trip gaan maken naar het buitenland om daar te trainen, dat zal zeker gebeuren.
Maar dat aan het warme weer wennen, dat zal denk ik wel noodzakelijk zijn. Want tegen de tijd dat de Paralympics in Tokio zijn, volgens mij is het daar best wel warm.
Daar is het uiteraard heel erg warm, maar wij spelen natuurlijk binnen.
Oh ja, dat is
en
waar.
Dat hebben ze Erko. Zo goed georganiseerd. In Japan, daar ga ik vanuit tenminste, dat was vorige keer ook zo. Dat het daar perfecte airco is. Ja. En dat je daar ook de vloer, zeg maar, is heel erg, is altijd hetzelfde. Op grote evenementen. En ja, dan is het zeg maar een conditie die ze nabouwen, dat het bijna hetzelfde speelt overal.
Mm-hmm. Hey, nou, ik ben toch even nieuwsgierig hoor. Over dat bedje. Want je zegt, nou, je hebt zelf zo'n bedje aangeschaft. Maar heb je ook wel eens tegenstanders gehad die ook met zo'n dergelijk bedje spelen?
Ja, bij de gehandicapten is het eigenlijk populair om met noppen te spelen. Mm-hmm. Zeker in mijn handicapklasse, de klasse 7. Daar zijn de mensen wel wat beperkter in de beweging, omdat ze dan iets aan beide benen hebben en niks aan hun handen of iets aan één kant van hun lichaam, zoals ik. En met de noppen kan je het spel vertragen. En ja, dat is voor veel gehandicapten biedt dat uitkomst. Om zo beter en langer de rally te kunnen blijven spelen. Mijn tactiek, zoals vorige keer uitgelegd, is eigenlijk de tegenstander te slim af te zijn. Door te versnellen. Maar omdat je met die noppen ook goed vlak kan slaan, is het ook wel voor mij een geschikt middel, zeg maar.
Ja, maar ook dat de tegenstander ook zo'n met die noppen speelt.
Oh ja, als de tegenstander ermee speelt, inderdaad. Ja.
Hoe is dat voor jou?
Dat is voor mij, was dat in het begin ook heel erg wennen.
Ja.
Want dat speelt anders. Dus daar heb ik in het verleden veel tegen getraind. Tegen noppenrubbers. Dus ik heb daar goed tegen leren spelen. En als ik nu zeg maar zelf met noppen speel, tegen andere noppen, is het zo dat ik eigenlijk in het voordeel ben. Want noppen die zorgen ervoor dat ze eigenlijk het effect kunnen omkeren. Dat zijn dan de lange noppen. En waar ik mee speel, die kunnen goed vlak slaan. En dat vinden andere noppen verschrikkelijk eigenlijk. Dus noppenspelers spelen eigenlijk het liefst tegen normale spelers. En
ja.
Ik vind het juist fijn om ook tegen noppen te spelen. Dus dat werkt dan wel goed uit.
Ja, en dan nog even over die wedstrijden. Destijds hebben we je ook, ja, dat was Dat was toen, ja, vonden wij het een beetje nog een soort van onbevredigend antwoord. Want toen hadden we het over van, heb jij iets van een ritueel voordat jij een wedstrijd ingaat? En toen zei je, heel, nou ja, beste zei je van, nou, ik zonde me af en dan luister ik lekker naar muziek. En ik maak videoanalyses van de tegenstander enzovoort. En toen dachten we van, ja, maar is er echt niet iets van een ritueel? Heb je niet iets van, weet ik veel, een of andere favoriete wedstrijd onderbroek die je aan hebt? Of dat je iets van elke keer twee verschillende sokken draagt? Of de tafel kust voordat je daadwerkelijk de wedstrijd begint? Is er iets?
Nee, er is echt
niks. Nee, kom op.
Ik doe wel mijn voorbereiding vaak op dezelfde manier. Dat ik altijd graag lang wil inspelen. Ik wil veel tijd hebben dat ik nog tijd heb om even me af te zonderen wat je er zei. En ik luister vaak naar muziek, maar ja, ik probeer me gewoon goed te concentreren. En ja, ik heb niet iets als een geluksonderbroek of gelukssokken of dat soort onzin. Daar geloof ik allemaal niet in.
Nee, dat is geen onzin. We gaan gewoon iets voor je verzinnen. Ja. Dat is wat we gaan doen.
Berapa puluh tahun lalu peta masih kacile, peta ingat tempo itu.
Sio Mamae. Jean-Paul, vorige keer heb je Alan Clark voor je vader laten horen aan de luisteraars. Je vader speelt een hele belangrijke rol in jouw leven. Dit keer hebben we gevraagd, wil je een nummer voor je moeder opdragen? Nou, dat is Sio Mamae geworden van Salome Pyris. Tenminste, dit keer uitgevoerd door Salome Pyris. Welke rol speelt jouw moeder in jouw leven?
Nou, mijn moeder speelt natuurlijk ook een hele belangrijke rol in mijn leven. Ze staat altijd voor me klaar. Heeft altijd me bij veel dingen geholpen. Van kinds af aan. En ze was niet direct bij de wedstrijden betrokken. Zoals mijn vader, die altijd meeging. Ja. Maar als ik dan thuis kwam van de training of van de wedstrijd, stond het eten weer klaar. Ze heeft altijd mijn kleding gewassen. En daarnaast is ze ook de vorige keer samen met mijn vader dus bij de Paralympics geweest in Rio. En dat vond ik ook heel erg bijzonder. En ja, het is gewoon echt een steunpilaar in mijn leven.
Ja, ja, ja. Heel mooi. Drie jaar geleden gingen je ouders dus mee naar Rio. En gaan ze dit keer ook nu mee naar Tokio?
Ja, dat is wel de bedoeling. En dat zou ik natuurlijk weer fantastisch vinden. En ja, ze zijn beide ook erg enthousiast om er dit keer ook weer bij te zijn.
Ja, ja. En hopelijk zien jullie dan wel iets meer van Tokio dan jullie de laatste keer van Rio hebben gezien. Hè? Want dat was maar één dag wat ik me zo kan herinneren.
Ja, ik mocht toen één dag afspreken met mijn ouders. Dat moest allemaal gaan via de officiële kanalen. Mm-hmm. En toen zijn we wel bij een bepaalde berg geweest. En het standbeeld van Jezus.
Ja.
En dat was heel erg mooi. Maar ik denk dat Tokio anders zal zijn. Althans, dat hoop ik. Want Rio was misschien een beetje onveilig. En dat ze daardoor voorzichtiger waren met het verlaten van het Olympisch dorp.
Ja.
Ik hoop dat ze daar in Tokio wat makkelijker mee omspringen. Maar dat weet ik niet zeker.
Nee, nee. Hey, en toen in Rio kon je helaas niet bij de opening zijn. Hè? Omdat je toen 24 uur later moest je presteren. Nou ja, nu weet je natuurlijk nog niet hoe het programma eruit gaat zien. Of wel?
Ja, het is dus al wel bekend. Ik zal gaan spelen van 26 augustus. Dat is de eerste dag. En mocht ik dan verder komen, dan is het tot aan de finale. Die is op 30 augustus. En het is dan in het Tokyo Metropolitan Stadium. En ja, waarschijnlijk kan ik dit jaar ook niet bij de opening zijn. Want ja, dat is gewoon een soort van regel van het NOC-NSF dat je daar niet zo snel heen mag als sporter.
Nou, dat is wel heel jammer. Want ik had zo voor je gehoopt dat je er dit keer wel bij mocht zijn bij de opening.
Ja, nou, wie weet komt er nog een positieve verrassing. Maar ik ga er niet vanuit om eerlijk te zijn.
Nee. En bovendien, ja, je wilt natuurlijk wel die focus houden. Dus al zou je wel mogen als jij 24 uur later moet spelen. Ja, dat lijkt me niet echt handig.
Nee, maar ik heb dan aan de andere kant wel weer van iemand gehoord die de Spelen ook drie keer heeft meegemaakt.
Mm-hmm.
Die zei, het kan ook juist een enorm inspirerend gevoel geven als je daarbij bent. Ah. En dat je dan misschien nog meer bevlogen raakt om goed te presteren. Want je dan ziet hoe bijzonder het is, omdat je daar eigenlijk bent.
Ja, 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 ja. Het is natuurlijk wel gewoon geweldig, zo'n opening.
Ja, heb ik dan gezien vanaf de tv-scherm.
Ja, precies. Ja, inderdaad. Ja, jullie moesten vanaf tv kijken. Ja, ja, ja. Jammer, ja. Nou ja, goed. Wie weet krijgt inderdaad een positieve wending. Dus, maar je hebt dus al een topjaar gehad, hè. 4 keer goud, 1 keer zilver in Japan. Je gaat je studie afronden en je gaat deelnemen aan Tokio. En hopelijk pak je nu inderdaad een van die medailles. En goud natuurlijk, hè, daar gaan we voor. Dus we krijgen vast en zeker een update. En als we jou over 4 jaar weer uitnodigen, ben je dan aan het voorbereiden op de Paralympics van 2024?
Om eerlijk te zijn, denk ik van niet. Ik denk dat ik na Tokio misschien nog 1 of 2 jaar door zou gaan.
Ja.
Maar ik ben me nu ook wel aan het oriënteren op de mogelijkheden naast de topsport.
Mm-hmm.
En daarom wil ik ook mijn studie nu wel echt af gaan ronden. En ik doe dit eigenlijk sinds 2010. En het is prachtig om de hele wereld over te reizen en toernooien te spelen. Maar op een gegeven moment is het mooi geweest. Ik weet nog niet wanneer dat zal zijn voor mij. Maar dat zal de toekomst nader uitwijzen.
Ja, want je bent nu 26?
Ja, ik word binnenkort 27.
Oké, dus als je naar Tokio gaat ben je 27.
Ja.
Is dat dan ook een beetje de top? Hoe zeg je dat? Is dat dan zeg maar maximum leeftijd?
Nee, zeker in de Paralympische sport zou je langer kunnen doorgaan.
Hmm.
Er zijn in het verleden ook kampioenen geweest die wel tot hun 40ste, 45ste aan de top hebben gestaan. Mm-hmm. En een heleboel Paralympische titels hebben behaald. Dat kan natuurlijk als je een heel goed niveau hebt en je passie en liefde voor de sport zo groot is dat je er heel lang mee door wilt gaan. Ik denk niet dat dat voor mij is weggelegd, maar het zou kunnen als je door blijft gaan en door blijft trainen en je niveau vast weet te houden.
Dus het kan wel, ja.
Ja.
Ja. Maar ja, wat ik jou hoor zeggen is dat ja, na 10 jaar veert gewoon mooi. Je bent dan gewoon klaar.
Ja, ik denk wel dat ik nog misschien 1 of 2 jaar doorga. Maar daarna, 2024, zal ik niet meer bij zijn, denk ik.
Nee, nee. Hey, we gaan er bijna uit. Heb je al voldoende sponsors?
Nee, ik ben eigenlijk nog wel op zoek naar sponsors.
Nou, doe een oproep, zou ik zeggen.
Ja, nou, mochten jullie mij nog willen sponsoren. Ik ben altijd op zoek naar een sponsor die mijn materiaalkosten zou kunnen betalen. Of extra toernooien of trainingstages. Kunnen jullie mij contacteren via jeanpaulmontanes@gmail.com. En
is het aan elkaar vast, Jean-Paul Montanes?
Ja.
Oké. Okay.
En alle steun is welkom. Dus als u nog een bijdrage wilt leveren voor mijn Road to Tokyo, dan zou ik dat erg waarderen.
Oké. Okay. Nou, Jean-Paul, dan wil ik je hierbij heel erg bedanken voor je komst naar de studio. En we gaan je zeker volgen. En we gaan zeker van je horen volgend jaar. En hopelijk zien we je terug met de gouden plak. Heel veel succes. En ook willen we natuurlijk nog Sonja Lilipali bedanken voor haar bijdrage. En wil je nog info over de benefietbijeenkomst? Mail dan naar please.help.ambon@gmail.com. Lieve luisteraars, we zijn nu echt bijna aan het einde van het programma. Techniek was in handen van Dirk Ayal. Samenstelling en presentatie Renate Hanog en ondergetekende Jane. En Radio Oras is volgende week weer on air met het programma Bang Samet. Vergeet niet om 2 november naar de benefietbijeenkomst te gaan in de Veluwehal in Barneveld om zo onze Bangsa te helpen. En we gaan eruit met Doa, wat gebed betekent. Untuk Maluku, door de Maluku All Artists. Amato. En we zijn nog niet bij Maluku All Artists. Maar ik zou zeggen, ik ga in ieder geval volgende maand. Ja, volgende maand is dat 2 november. Dan ga ik in ieder geval naar de Veluwehal. Ik weet niet, Jean-Paul, als jij tijd hebt, ga je dan ook?
Ja, als ik tijd heb, dan zal ik zeker overwegen om ook te komen.
Mm-hmm.
En ik wens de mensen heel veel sterkte op Ambon. En ook sterkte met het initiatief.
Ja, oké. Okay. En we gaan er niet uit met Doa, maar met een ander nummer uit jouw digitale platenkast. En dat is het nummer How Deep Is Your Love?
I don't know. Switch your legs. No second
take. Nee, het is geen How Deep Is Your Love. En nu is het wel How Deep Is Your Love. Oké, okay, jongens, ik zou zeggen, Amato, dikke kus.
My arms again. And you come to me on a summer breeze. Keep me warm. You softly and it's me.
My savior, when I fall.
let's say it one more time. Y'all help us. How deep
is your love? How deep is your love? I really mean to learn. Cause we're living in a world of fools, breaking us down when they all should let us be. We belong to you and me.
One more time for Yeba.